Wat een mooie getuigenis allemaal weer. En ik geniet daar zelf erg van om al die verhalen te horen van ja, wat God doet in levens van mensen. En zo'n getuigenis van zijn genezing. Het klinkt zo ontzettend simpel. Weet je, je gaat een voorwoord gebeden en het is klaar. En ik vind dat zo mooi. Onze God maakt het lang niet altijd zo gecompliceerd. En ja, ook gewoon dat je door de verhalen heen hoort van dat mensen gewoon luisteren als God tot hen spreekt. En dat vind ik wel mooi. Ik ben samen met Hein, mag ik de jongvolwassenengroep, daarbij ook aanwezig zijn. En daarvan genieten hoe de jongvolwassenen steeds meer, zeg maar, Gods stem horen. En dat vind ik gewoon gaaf om te zien. We zijn daar heel bewust eigenlijk mee bezig om ze te leren luisteren naar Gods stem. En ondertussen leer ik daar net zoveel van. Want het is zo belangrijk naar Gods stem te luisteren. En ik maak er wel een schijntje, een grapje van als ik er met Koen over spreek. En het verhaal van de rode cactus. Het is, we hebben het al eens over gehad, we gaan er misschien een keer een boek over spreken. En dat God ook door auto's kan spreken. En ik vind dat wel heel erg gaaf. En aan de andere kant denk ik van, joh, is dat nou niet soms een beetje raar? Ja, heel af en toe denk ik dat wel eens. En denk ik van, ja, God, kunt u dat niet op een iets geestelijker, heiliger wijze doen of zo? En ik was er zo over nadenken en toen bracht God mij een verhaal in gedachten. Het kan nog raarder. God kan ook door ezels spreken. En dat is dan niet deze ezel, maar deze ezel, als jullie het filmpje kennen, deze kon ook praten. En in de Bijbel komt ook een pratende ezel voor. Weet iemand in welk verhaal dat voorkomt? Kijk, Bileam. Dat zijn gelukkig mensen die hun Bijbel kennen. En daar wil ik met jullie naartoe gaan, het verhaal van Bileam. Dat staat in Numeri 22. Ik ga het niet helemaal voorlezen, het is een lang verhaal, het zijn 22 tot 24 staat het. Maar dat is een heel mooi verhaal over hoe God ook kan kiezen om te spreken. En God kiest gewoon manieren om tot ons te spreken. En het verhaal is ongeveer als volgt. Israël is na 40 jaar door de woestijn trekken bij Israël eindelijk aangekomen. De weg was veel korter. Maar ze waren ongehoorzaam geweest en er moest een hele generatie sterven in de woestijn. En daarom moesten ze 40 jaar wachten voordat ze het land in mochten. En ze lagen toen tegenover Jericho, dat is aan de onderkant van de Rode Zee. En dat ze lagen in het land, ze hadden hun kamp in het land Moab toen, en dat is het tegenwoordige land Jordanië. En het was een groot volk geworden. En de koning van Moab was een beetje, nou niet een beetje, die was erg bang. En die had zoiets van, ja, wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik nou met dit volk? En dat was de koning Balak. En deze koning, als je het verhaal zou lezen, die komt tot een bepaald idee. Misschien voor ons westelingen is dat soms lastig. Maar hij komt tot het idee van, nou, als ik het volk Israël nou laat vervloeken, dan is het zwakker en dan kan ik er misschien van winnen. Nou, dat kon hij natuurlijk zelf niet, dus daar had hij iemand voor nodig. En hij zond een afvaardiging van hem naar de profeet Bileam. En deze profeet woonde bij de Eufraat in het huidige gebied, in het huidige Syrië. En daar woonde Bileam. Dat was dus geen Israëliet, maar het was iemand die wel de God van Israël aanbad en ook Gods stem verstond. En daar kwam die afvaardiging bij en Bileam, die luisterde naar hun en Bileam die gaf normaal gesproken profetieën door voor geld. Dat was een redelijk goede business en op die manier profiteerde hij. Maar het was wel de stem van God, dus het is een hele aparte combinatie. En zo komen die afvaardiging komt bij Bileam en ze zeggen wat ze van Balak moeten zeggen. Van joh, je moet komen, want je moet een volk vervloeken. Bileam zegt, nou dan moet je even wachten, een nacht overnachten. En dan ga ik kijken of God dat ook wil. Maar dan zegt God in de nacht in vers 12, nummer 22 vers 12. Toen zei God tegen Bileam, u mag niet met hem meegaan. U mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. Het volk van God is gezegend. is precies wat Wim ook zei met, zeg maar, je bent gezegend en dan kan je geven. Het volk van Israël is gezegend en dan kan je dus niet meegaan om te vervloeken. Nou, William zegt dat dus ook, maar Balak accepteert dat niet. En hij stuurt nog een aantal andere delegaties om William toch maar over te halen. Delegaties die en meer geld boden en meer eer en noem maar op. En uiteindelijk wordt die verlokking van dat geld toch wel een beetje groot. En dan zegt hij nog een keer tegen de laatste delegatie, nou, ik slaap er nog een nachtje over en ik kijk wat God zegt. En dan staat er, in vers 20, zegt God dan, kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met hen mee, maar u mag alleen dat doen wat ik tot u spreken zal. Dat staat tenminste in de Herziende Statenvertaling. Maar uit het vervolg en in de Nieuwe Bijbelvertaling staat het beter. Daar staat, als die mannen zijn gekomen om weer te ontbieden. Dat waren ze niet, ze waren komen smeken. Dus hij had helemaal niet mee mogen gaan. En dan komt het verhaal van de ezel. De ezel die meer inzicht heeft als de profeet. Bileam gaat op weg, die zadelt zijn ezel en die gaat op weg vanaf Syrië naar zeg maar het gebied tegenover Jericho. En onderweg ziet die ezel de engel van de Heer staan. Met uitgetrokken zwaard. Echt, het is een fantastisch plaatje, stel ik me daar zo voor. Die ezel heeft dat wel door en die profeet die Gods stem verstaat en visioenen ziet, ziet die engel niet. De ezel wel. En die ezel denkt, daar gaan we niet langs. Dus die gaat naar links of naar rechts, die wijkt uit en Bileam wordt boos en slaat die ezel. En ietsje later, blijkbaar gaat dan die engel weg, en ietsje later komen ze op een pad waar twee muren aan de zijkant staan. Die ezel heeft niet veel ruimte, maar ziet weer die engel staan. En die ezel denkt, ja, dat gaan we toch echt niet doen. En die drukt tegen de kant en Bileam komt met zijn voet tussen de muur en de ezel. Bileam weer kwaad, slaat weer dat beest. En het volgende wat we lezen is dat ze door een heel smal pad gaan. Hij kan niet meer naar links, hij kan niet meer rechts, hij kan alleen maar rechtdoor. En daar staat weer die engel van de Heer. En op dat moment denkt die ezel, ik ga lekker liggen. Ik ga niet meer verder. Veel te eng, zo'n engel. En dan gaat Bileam heel boos worden. Hij slaat weer dat beest en dan staat er zoiets mooi. Dat vind ik zo, nou ja, als God al door een rode cactus kan spreken, een auto, hij kan het ook door een ezel. Dan staat er in 28, toen opende de Heere de mond van de ezelin. Door de ezel gaat gewoon praten. En dat is toch raar? Tenminste, ik zou dat heel raar vinden. Bileam vindt het nog wel meevallen, want die gaat gewoon terugpraten. Hij had dan gewoon een gesprek aan. Die ezelin zegt van, joh, Gut, waarom sla je me? Ik ben altijd goed voor je geweest. En Bileam, ja, die zegt niet zo heel veel. En dan laat God zien dat er een engel van de Heer staat. Dat is zo'n apart verhaal. En dan zegt de engel van de Heer tegen hem, je had helemaal niet mee mogen gaan. Je hebt helemaal niet geluisterd naar mij. En zo, maar het bijzondere wat daarna gebeurd is, als je op een moment niet naar Gods stem hebt geluisterd. En Bileam had één probleem namelijk. Dat lezen we in 2 Petrus 2 vers 15. Die heb ik er ook op staan. Daar lees je dat hij meeging. En ook het volgende in Judas 1 vers 11. Lees je dat hij meegaat omdat hij geld wil. En geld en geldzucht en eer, dat zorgt er altijd voor dat je Gods stem niet goed verstaat. En daarom had Bileam het gewoon verkeerd begrepen. Maar op het moment dat hij dus wordt gecorrigeerd door de ezel en door de engel, gaat hij uiteindelijk wel doen wat God zegt. God zegt, je mag alsnog mee, ga met die mensen mee, maar doe alleen wat ik zeg. En als we het verhaal dan verder lezen, dan zien we dat Balak heel graag wil dat Bileam dat volk vervloekt. Maar Bileam krijgt maar zegeningen, alleen maar zegeningen uit zijn mond. Enorm mooie zegeningen. Over een volk wat groot is, wat afgezonderd is, wat een rijk land gaat krijgen en wat zijn vijanden zal overwinnen. Het plannetje van Balak mislukt helemaal. En er was in dat plan uiteindelijk ook nog een ezel nodig om goed tot Bileam te spreken. Ik wil u tot aanmoedigen, als God iets zegt, ook al is het nog zo raar, doe het alsjeblieft nauwgezet. Maar ik wil met u verder kijken naar die zegeningen. Als we lezen in, ik ga uit die zegeningen een paar versen halen. En dat is heel bijzonder. Ik heb het al voorgelezen in vers 22, vers 12. Daar zegt God, u mag het niet vervloeken, want het is gezegend. Als u verder leest in 23 vers 8, dat is een van de profetieën, een van de zegeningen van Bileam over dat volk, dan zegt Bileam, hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie de Heer niet verwenst? En ietsje verder staat er dan in de volgende profetie, dat is in vers 19, God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen. Als hij zegent, kan ik niet keren. Het volk van Israël was gezegend. En dat kan maar op één manier. En dat is net iets anders als bij ons. Het volk van Israël, als je het verhaal leest, wordt door God heel veel gecorrigeerd op dat moment. En dat komt, ze hebben een bepaald verbond met God gesloten. Het verbond op de Sinai, het oude verbond. Het verbond wat afhankelijk was van hun daden. Als ze deden wat God wilde, dan kon God hun zegenen. Maar als zij niet deden wat God deed, dan kon God hun niet zegenen. En dan zouden plagen en noem maar op van alles nog wat ellende over hun heen komen. En als we hier dus lezen dat God niet anders kan dan zegenen, is er maar één conclusie mogelijk. Het volk had na 40 jaar door de woestijn trekken, tot dat moment zijn lesje geleerd. En deed wat God vroeg. En op die manier kon God niet anders dan wat we lezen in vers 19, dat hij kan niet liegen, hij houdt zijn woord. Als hij een afspraak maakt, dan houdt hij zich eraan. Als hij een verbond sluit met u, dan houdt hij zich eraan. En dat was wat blijkbaar er gebeurd was. God kon niet anders dan zegenen. En dat wilde hij ook heel graag. Maar Israël had het in die zin ook verdiend. Omdat ze deden wat God had gevraagd. En Bileam kon ze dus niet vervloeken. Maar Bileam was ook geen hele domme man. Hij kende ook het verhaal van Israël al. Uiteindelijk, als je hoofdstuk nummer 25, als je dat hoofdstuk leest, ga ik niet doen. Maar dan zie je eigenlijk dat het volk in één keer de mist ingaat. Bileam snapt hoe hij het volk wel kan vervloeken. Dat is ervoor te zorgen dat ze gaan zondigen. En hij zorgt ervoor, hij zegt tegen Balak, dat blijkt uit andere delen in de Bijbel, stuur nou maar je mooiste vrouwen erheen. Dan gaan die mannen wel, wat mannen en vrouwen wel eens doen, dat is ontucht plegen. En dan gaat het helemaal mis. En als gevolg daarvan zullen ze waarschijnlijk dan ook nog wel de afgoden gaan dienen. En dat is er precies wat er gebeurd is. In een vrij korte tijd is het volk wat dicht bij God leefde in één keer afgedwaald. En lezen we in hoofdstuk 25 dat er 24.000 mensen door de plaag sterven. De zegen van God was verprutst door het volk. Maar hoe zit dat nu bij ons? Het verhaal van Bileam komt ook terug in Openbaringen. Openbaringen 2. Daar staat het volgende. Daar wordt gezegd dat God iets tegen de gemeente van Smyrna heeft. Ze houden zich aan de leer van Bileam. Ze wijken eigenlijk af en ze plegen ontucht. Ze zijn eigenlijk God enorm ongehoorzaam. Ze letten niet op God en ze doen gewoon hun eigen ding. En ja, hoe werkt dat voor ons? Zijn wij in staat, zou het mogelijk zijn bij ons, dat wij op eenzelfde wijze de zegen van God teniet kunnen doen, kunnen verprutsen? We worden toch duidelijk hiervoor gewaarschuwd? Hoe zit dat? Wij leven toch onder een totaal ander verbond. Onze voorganger Jan en ook anderen hebben veel over het eerste verbond, over het nieuwe verbond gesproken. Of, zoals het Nieuwe Testament eigenlijk veel vaker zegt over genade. En daarvan zegt het Nieuwe Testament dat het een beter verbond is, wat gestoeld is op betere beloftes. Kan het ons nog overkomen dat zonde zo'n enorm verwoestend effect heeft vanaf Gods kant? Zou het kunnen zijn dat er iets tussen ons en God in komt te staan? Ik denk dat u dat wel misschien wel vaker heeft gehoord, dat als u zondigt, dat er misschien iets tussen u en God in staat. Herkent u dat? Is dat wel eens gezegd? Heeft u wel eens gehoord? Denkt u dat? Daar wil ik verder naar kijken, naar die vraag. Wat betekent zonde eigenlijk onder het nieuwe verbond en wat voor een effect heeft dat? Wij geloven toch in een God die voor ons gestorven is. En wij lezen als hij het nieuwe verbond instelt dat zijn bloed wordt gegeven tot vergeving voor onze zonden. En als God zijn bloed geeft, zouden dan niet alle zonden en consequenties daarvan weg zijn? Hebben we ook een apostel, die heeft daar ontzettend heel veel over geschreven. De apostel Paulus. Die is bezig in de Romeinenbrief, bezig met iets uit te leggen hoe dat nieuwe verbond werkt. En hij komt tot een bepaalde vraag in Romeinen 6 vers 1. Daar staat deze vraag. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Als je gelooft dat er iets tussen jou en God in staat, of dat God de zonde jou nog toerekent, is dit een hele rare vraag. Deze vraag is eigenlijk sowieso apart. Ga ik meer zondigen, opdat Gods genade en zegen meer gaat toenemen? Dat staat hier, dat wordt er gevraagd. Blijkbaar had Paulus zoveel erover gesproken, dat hij deze vraag moest gaan beantwoorden. En aan de ene kant lijkt dat een aparte vraag, aan de andere kant eigenlijk niet helemaal. En zeker staat zo'n vraag een beetje in conflict of in spanning met dat verhaal van Biliam. En het volk. En ook waar we voor worden gewaarschuwd. Hoe kijkt God daar nu tegenaan? Nou, dan wil ik met u teruggaan in Romeinen. In Romeinen 5 gaan we lezen in vers 17. Ik lees het wel even hier, want ik heb niet meer juist de vertaling bij me. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gaaf van gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Christus Jezus. Hoe is dood in het leven gekomen? Wanneer kwam dood onze schepping in? Dat lezen we ook nog ietsje eerder. Romeinen 5 vers 12 staat het volgende. Als het goed is, ja. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was. Alleen zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. En dan het volgende vers. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen. Ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. De zonde is in de wereld gekomen omdat Adam een fout maakte. En wij bewijzen dat we uit het zelfgehout gesneden zijn omdat we vaak ook fouten maken. Maar vanaf dat moment heerst de dood in dit leven, op deze aarde. We hebben heel weinig zekerheden soms in het leven. We weten één ding zeker, als de Heer niet terugkomt, zullen we allemaal sterven. En dat is gewoon eigenlijk in die zin een ijzeren zekerheid. Daar ontkom je niet aan. Maar dan gaat het verder in Romeinen 5 vers 20. En die vind ik zelf erg mooi. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Als je een wet krijgt en regels, krijg je heel helder te zien wat goed is en wat fout is. Plus, het effect treedt op dat als je tegen een kleinkind zegt, neem geen koekje uit de koektrommel, dat die koektrommel leeg raakt. Die twee dingen zijn er. En dan staat er dus dat de zonde toenam toen de wet kwam. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. En dat is de aanleiding voor die vraag in vers 6 vers 1. En dan staat er En in 21 staat daar, opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot eeuwig leven. Net zo zeker als wij weten dat we, als de Heer Jezus niet terugkomt om ons op te halen, dat we allemaal zullen sterven, weten we het laatste vers. Het is dezelfde vergelijking, dezelfde enorme zekerheid. Wij zullen eeuwig leven krijgen en de genade zal in ons leven regeren. Dat is net zo zeker. Dat is de bedoeling. Dat is waar we onder staan en onder welk verbond wij leven. Dat de genade van God op dezelfde wijze zou regeren als de dood dat doet nu in ons leven. En vanwege vers 20 staat er dan dat vers 6 vers 1. Nou ja, hè, dat is op zich een hele logische conclusie dan. Dan ga ik me heel veel zondigen, want dan neemt de genade van God toe. Dat zou een conclusie kunnen zijn. Dan heb je er wel over nagedacht. Want God zegt dat al je zonden vergeven zijn. En als de zonde toeneemt, dat de genade ook toeneemt. Nou, dan zou ik zeggen, dan wil ik meer genade. Dan zondig ik maar meer. Op zich is het een redelijk ijzeren logica die Paulus hier laat zien. Dit is echt iets wat je met je logica kan bedenken. Een logische vraag. Gelukkig zegt Paulus wat anders in vers 2. Dat heb ik er niet op staan. En dan staat er in Romeinen 6 vers 2 staat er volstrekt niet. Hoe kun je dat nou denken? Paulus gaat dat uitleggen. Je gaat toch niet zondigen om de genade te laten toenemen? Maar dat gaat hij dat niet doen omdat er dan iets tussen u en God in staat. Dat gaat hij niet uitleggen. Ik wil u vragen om naar Romeinen 6 te gaan. En aan de hand daarvan wil ik nog wat dingen uitleggen. Paulus, logica is heel anders om uit te leggen waarom je niet zou zondigen. Om de genade te laten toenemen. Hij zegt in vers 3, je bent toch in de doop van Christus gedoopt? Jij bent toch gestorven toen je gedoopt was? Toen jij je liet dopen, en ik hoop dat iedereen die in Jezus gelooft dat ook gedaan heeft, en anders zou ik oproepen, laat je alsjeblieft dopen. Zeer belangrijk. Maar op dat moment sterf jij. Sterf jij net zoals Jezus sterft. En dan gaat hij verder. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Net zoals Jezus stierf, stierf ons oude mens. Die is echt dood. En als die oude mens nou dood is, die zondigen kan, waarom zou je zondigen? Niet omdat er dan niet tussen jou en God in komt staan, maar je gaat toch niet terug naar die oude mens. En dan gaat hij verder. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dan zullen we hetzelfde leven hebben, dezelfde zegen krijgen, zoals Jezus ook heeft. Dat is het nieuwe verbond. Een veel groter iets. En dan staat er, dit weten wij toch, dat ons oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Ik weet heel goed dat in ons leven dat we echt wel eens de neiging hebben om te zondigen. Maar we zijn geen slaaf meer aan de zonde. Wij hoeven niet te zondigen. Wij kunnen kiezen om niet te zondigen. Omdat we niet meer die oude mens zijn. Wij zijn een nieuwe schepping. Wij zijn totaal anders. Wij zijn net zoals Jezus in de hemel nu is, zijn we hier op aarde. En zo mogen wij leven. En zo mogen wij dus ook weten dat wij echt volgens een rechtmatige uitspraak vrij zijn van zonde. En op die manier mogen wij leven. En dan staat er, gaat hij nog verder, als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven we dat we ook met hem zullen leven. We weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft, de dood heer over hem. En zo hoeft die dood ook niet meer over u te heersen. Echt niet meer. De dood niet en de zonde niet. Wij kunnen net zo zijn als Abel en Kain, ik weet niet of u dat verhaal wel eens heeft gelezen. Abel en Kain die brengen allebei God een offer. En het ene offer wordt niet geaccepteerd. En diegene wordt boos en dan komt God naar hem toe. En dan zegt hij, pas op, de zonde ligt aan de deur om je te pakken. Maar je hebt de keuze. En wij als nieuwe mensen hebben altijd de keuze om de zonde niet te doen. We zijn niet meer, zeg maar, verslaafd aan de zonde. Het is niet meer dat wij niet anders kunnen. Wij kunnen anders. Wij hebben het leven van God zelf in ons. En zo mogen wij leven. En dan staat er in vers 11, zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Het is een term die gebruikt wordt, dat rekenen is een term die gebruikt wordt in de boekhouding. We hadden ooit een schuld, het was een hele grote zondeschuld. En daar is een kruis doorgezet, dat is weggehaald, dat is er niet meer. Wij zijn vrij, u bent vrij. En dan eindigt dit stukje in vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En dan gaat Paulus de volgende vraag stellen. Die staat in vers 6, vers 15. Die had ik volgens mij wel staan, toch? Ja. Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Het is een net andere vraag. En dit gaat eigenlijk, dat eerste beantwoordt Paulus, natuurlijk ga je niet zondigen, want je bent een ander mens. Je doet wie je bent. Dat doe je. En daar hoort geen zonde bij, dus dat doe je niet. Maar het is niet zo dat als je zondigt, dat er iets tussen jou en God in komt staan. Deze vraag is eigenlijk eentje die gaat veel meer over, en dat gaat hij daarna ook uitleggen. Joh, snap je wel wat je gaat doen als je in de zonde gaat leven? Als je in de zonde gaat leven, dan ga je gehoorzamen aan die zonde. En dan raak je als ware weer een slaaf aan die zonde. En dat is niet als het één keer is, maar dat is zoals het is met de Israëlieten. Ze waren echt oprecht God ongehoorzaam. Ze hadden de zegen van God gezien. Ze waren bij het land aangekomen. De straf van God was voorbij. En ja hoor, ze gaan weer onderuit. Maar daar kozen ze zelf bewust voor. En op die manier worden wij in Openbaringen 2 ook gewaarschuwd. Ben God niet openlijk ongehoorzaam. We geloven in God. Leef dan ook niet in zonde. Want weet dat wat daar verder staat als je Romeinen 6 zou lezen. Dat je bent vrijgemaakt van die zonde. Open dus ook niet weer een deur naar Satan. Door veel in zonde te leven. Dat is niet nodig. Het is soms dat het lijkt dat bepaalde dingen dat je daar moeilijk van afkomt. Dat is zo, dat weet ik. Vraag daar hulp voor. Maar zorg ervoor dat je daar niet in blijft doormodderen. En dat je in die zin verslaafd weer aan de zonde raakt. Je bent een ander mens. Je bent vrij om met God te leven. En hij eindigt ook. Ik ga nog een klein stukje. Zorg ervoor dat je dus niet verslaafd raakt aan die zonde. Door de hele tijd dat te blijven doen. Er staat dus in vers 20. Want toen u slaaf was van de zonde, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had u toen van de dingen waarvoor u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u vrucht die tot heiliging leidt, met als einde het eeuwige leven. Wij mogen als we merken dat de zonde weer aan onze deur komt, en dat gaat gebeuren, dan mogen we kiezen om de gerechtigheid van God te dienen. We hebben dan de keuze welke Heer we gaan dienen. En die keuze maakt u. Het is niet zo dat je niks anders kan dan zondigen. U kan absoluut niet zondigen. Als het lastig wordt. En u kunt zichzelf, met hele geest, ziel en lichaam, kunt u zich te dienst stellen aan God. Dat is wat Paulus zegt. En dat is wat Paulus probeert te beantwoorden in dit stuk. Zouden we zondigen omdat de genade toeneemt? Absoluut niet. Zouden we zondigen omdat we niet meer onder de wet leven? Omdat we niet meer onder regels leven? Omdat we niet meer 10 geboden moeten houden om dicht bij God te komen? Natuurlijk ga ik niet zondigen, omdat ik ook niet meer onder zo'n systeem leef. Want ik wil geen slaaf aan de zonde zijn. Ik wil vrij zijn en om die manier te zeggen, ik wil slaaf van Jezus zijn. En daar roept God u toe op. Zondig niet. Niet dat er iets tussen God en u in komt te staan. Maar het kan wel, u kunt zich daarmee wel weer verslaven. En het past niet bij u, want u bent een andere schepping. We worden door genade echt vrijgemaakt. Maar gebruik die vrijheid niet om in losbandigheid te leven. Om allerlei rare dingen te doen. En dan het idee te hebben, God vergeeft wel. Ja, het is waar. God vergeeft u wel. Maar als u bij Jezus hoort, wilt u toch ook van harte hem gehoorzamen en leven zoals hij het wil? Zorg er dus voor dat de zonde geen macht over je krijgt. Ik wil hiermee afronden en ik wil nog één ding tegen u zeggen. Als je die stem hoort, dat is het laatste sheet, luister dan niet, zorg dat het niet zo erg wordt als met dat ezeltje. Hebben we die nog? Volgens mij wel, ja. Nee, ja. Zorg ervoor dat het niet zo erg wordt dat God een ezel moet sturen. Als God tot u spreekt en u kunt zijn stem verstaan, volg hem van harte. Hij houdt van u. Ik wil voor u bidden en ik wil vragen of mijn team naar voren wil komen. Dan ga ik voor u bidden. Vader God, ik wil u danken. Heer, ik wil u danken dat we u mogen volgen. Heer, ik wil u danken dat deze mensen u kennen, vrij zijn, een ander leven hebben. Vader, ik wil u danken dat u bij ons bent. Heer, ik wil u ook bidden voor de aankomende week, Heer, dat uw zegen en genade bij deze mensen zijn. Zoals het volk van God in het verhaal van Biljam onherroepelijk gezegend werd, zo zijn wij onherroepelijk gezegend. Heer, zo zijn wij absoluut gezegend. Zo zijn we gezegend met voorspoed op ons werk, voorspoed in onze gezondheid, voorspoed in het leven met u. Vader, ik dank u wel dat u van ons houdt, dat u heel dicht bij ons bent. Amen.